Radio 1. Weet ik veel. Met Kobe Ilse.
Heel goedemiddag. Ja jongens, we schuiven de schuif open met romantische muziek. Want wat is het maandag net na het weekend? Dan is het Valentijn, 14 februari. En dan denken we, ja, moeten we daar eens niet over praten met bijvoorbeeld een topseksuoloog en relatietherapeut, Wim Slabbink. Goedemiddag.
Goedemiddag.
Hou je van die romantische muziekjes of zeg je, oh man?
Ik weet niet, als ik zelf altijd de meest romantische mens ben, of toch op die manier. Ik hou van rituelen, hè. Maar het moeten altijd jouw rituelen zijn en niet opgelegde, vind ik.
Dus eigenlijk moeten we de muziek gewoon, doe maar. Valentijn, ga jij het vieren?
Wij proberen dat eigenlijk niet te vieren.
Je probeert dat niet te vieren?
Ook wat ik net gezegd heb, vind het met mijn vriendin veel belangrijker dat wij proberen nu en dan iets Valentijnsachtigs te doen. Mm-hmm. Omdat de essentie van Valentijn voor mij is dat je als koppel, of als je nu met één of meerdere partners bent, dat maakt eigenlijk niet uit, maar dat je wel tijd maakt voor elkaar om iets fijn te doen. Hè.
Elke dag zou Valentijn moeten zijn.
Dat is wel veel druk, vind ik.
Ja, okay.
Want soms ben ik alleen op reis, of iemand anders ook. Of heb je misschien daar geen tijd voor. Maar ik denk wel dat onze taak is in een relatie erin bestaat om proberen de best mogelijke vorm van onszelf te zijn. Niet altijd, maar wel vaak genoeg.
Ja, oké. Okay. We gaan een uurtje praten, niet alleen maar over cadeaus voor Valentijn, maar ook gewoon over een realistische blik op een relatie en de liefde. Wim, ik ga me wel excuseren als je niet van die slijm houdt, want qua muziek hebben we ons repertoire wel een beetje aangepast aan de sfeer van de dag. Fijn dat u luistert, daar weet ik veel. Goedemiddag.
Buonasera, signorina, buonasera. It is time to say goodnight to Napoli. Though it's hard for us to whisper, buonasera, with that old moon above the Mediterranean Sea. In the morning, signorina, we'll go walking where the mountains help the sun come into sight. And by the little jewelry shop, we'll stop and linger while I buy a wedding ring for your finger. In the meantime, let me tell you that I love you. Buonasera, signorina, kiss me goodnight. Buonasera, signorina, kiss me goodnight. But do let do that do it, but bona bani boat, but do the battle boat. Buonasera, signorina, buonasera. It is time to say goodnight to Napoli. Though it's hard for us to whisper, buonasera, with that old moon above the Mediterranean Sea. In the morning, signorina, we'll go walking where the mountains of the sun come into sight. And by the little jewelry shop, we'll stop and linger while I buy a wedding ring for your finger. And in the meantime, let me tell you that I love you. And linger while I buy a wedding ring for your finger.
In the meantime, let me tell you that I love you.
Buonasera, signorina, kiss me goodnight.
Goh, weet ik veel?
Buonasera, signorina, kiss me goodnight.
Over Valentijn, want maandag is het zover. Met Wim Slabbink in de studio en met Buonasera van Louis. Prima. Op de Antwerpse ring richting Gent is het 25 minuten file rijden tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Daar is de weg weer vrij. In de staart van de file staat een defect voertuig op de rechterrijstrook. Ook traag naar Antwerpen op de E19 van voor Kleine Bareel, op de E313 vanaf Wommelgem. Op de A12 ter hoogte van Schelle door een ongeval op de rechterrijstrook. Op de E17 vanaf Kruibeke en op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost. In weet ik veel over de liefde dus.
Ik ben nu 10 jaar getrouwd met mijn vrouw. Sinds vorige maand. Vorige maand waren we 10 jaar getrouwd. Ja, daar was ik heel blij mee. Ik zie ze nog altijd even graag. Het geheim van een goed huwelijk, dames en heren, is communiceren. Zo weinig mogelijk communiceren.
Klopt. Klopt dat, Wim Slabbing?
Als je de goede vragen stelt aan die partner wel, denk ik. Ja. Als dat is, ja, absoluut.
Laat ons beginnen bij het begin. Maandag vieren we dus Valentijn. Wat is dat eigenlijk, Valentijn? Is dat ooit uitgevonden? Is dat een historische dag? Van waar komt dat?
We weten er eigenlijk niet zoveel van over Valentijn. Ten eerste, als het gaat over de heilige Valentijn, dan heeft hij officieel geen heilige dag meer. Dus ze hebben die eigenlijk afgevoerd, omdat er te weinig over bekend
dus
was.
Dus 14 februari is niet de...
Nee. Ja.
Oei, toch.
Er zijn twee mogelijke Valentijnen ook, dus daar, en eigenlijk van die twee Valentijnen weet men eigenlijk niks. Maar er is wel een tijd geweest dat men een van die twee Valentijnen dan als heilige verklaard heeft. Maar dat is dus weer afgevoerd geweest. Maar er is wel, ten tijde van de Romeinen, was er een heidensfeest. En men vermoedt dat Valentijn daar uit voortgekomen is. Hè.
Okay.
Nu, dat was ook een vruchtbaarheidsfeest, dus dat houdt er een beetje... Het ligt een beetje in dezelfde lijn. Maar wat is het grote verschil? Dat heidensfeest, dat Lupercalia heette, dat was eigenlijk een feest dat diende om mensen die alleenstaand zijn bij elkaar te brengen door loterij.
Wacht. Door de loterij?
Ja.
Dus eigenlijk was het een feest om singles bij een soort Tinder avant la lettre.
Is ook uit zien, ja. Lotje trekken en partner vinden.
Dat is niet zo romantisch, Wim.
Nee, dus eigenlijk is de oude rituelen rond Valentijn zijn absoluut niet romantisch. Integendeel, ze gaan druisen in tegen alle romantische waarden.
Waarom werd die Valentijn dan zo het symbool van de liefde?
Waar geld gemoeid is, kunnen dingen wel een keer veranderen. En wat gebeurde er de laatste eeuw, jaren 80, jaren 90... opkomst van nieuwe feestdagen. Hè. Wij hebben ook een Halloween ondertussen, dat was er ook nog niet. Ja. Valentijn is er ook gekomen. En dan is er eigenlijk een enorme commercialisering gekomen van het Valentijnse gegeven. Waar het opeens bon ton werd om op die dag de liefde met uw partner te vieren. Ja. En dat ook te tonen door iets te geven.
Dus het is een beetje wat de kerstman, Coca-Cola heeft de kerstman zo wat gecreëerd, ja. Halloween is gecreëerd, ja. Valentijn past ook in dat rijtje.
Dat klopt, dat past ook in dat rijtje, absoluut. Ja. Dus het is een typisch westers commercieel of kapitalistisch feest.
En wij gaan er graag in mee, of de commerce gaat er graag in mee. Mm-hmm. Is er al onderzocht hoe we Valentijn vieren? Is er een soort top 5 van activiteiten?
Dat bestaat. En als je dat een beetje bekijkt, jaren 80, 90, dan lag de nadruk daarop vooral op het geven van echt geschenken. Maar dat is eigenlijk veranderd. Als je kijkt nu wat mensen doen, dan gaat dat meer over dingen delen. Dus dat gaat over... een filmavondje bij thuis gezellig inrichten. Dat gaat over een afhaalmaaltijd bestellen, want ja, corona natuurlijk. Dus vorig jaar was het vooral afhaalmaaltijd.
Een afhaalmaaltijd is romantiek.
Ja, vorig jaar was het natuurlijk moeilijk kopen om op restaurant te gaan. Hè.
Je kookt toch voor elkaar dan of zo?
Dat gebeurt ook en dat staat ook in die top 5.
Ook in de top 5.
Ja.
Dus een zelfgekookte maaltijd, een thuisgeleverde restaurantmaaltijd, mm-hmm. gezellige filmavond, nog iets?
Wandeling in het park. Corona-jaren geven natuurlijk nieuwe resultaten, maar dat zijn wel, ik vind dat eigenlijk heel mooie cadeaus.
Weinig materialistisch.
Ja, absoluut, en dat veronderde mij ook een beetje, en dat toont misschien aan, of ik hoop dat toch, dat we een beetje weggaan van opnieuw geven van iets, of je verplicht voelen om weer een geschenk te geven, naar eigenlijk het creëren van momenten samen. Want allee, vraag aan elke persoon op zijn sterfbed wat ze het liefste hebben, het fijnste vonden in hun leven, dan gaat het over die herinneringen. Mm-hmm. Niet over het huis of de ring die ze kregen, het gaat over de mensen waar we ze contact mee hadden.
Dat is waar. Dus eigenlijk raad jij als relatietherapeut aan, ga niet voor dat dure cadeau, dat paar schoenen, maar ga gewoon eens wandelen in het park, bij wijze van spreken.
Terzij er heel goede tegenargumenten zijn.
Het is daar net al gezegd, hè. Moeten we dat nu niet elke dag vieren, die Valentijn? Maar dat is dan weer heel vermoeiend, want dan leggen we onszelf een druk op. En die druk voel ik zelf ook. Ik heb ook een relatie. En er wordt op een bepaald moment wel gevraagd aan elkaar, wat doen we met Valentijn?
Wel, iedereen mag dat invullen naar eigen wens en behoefte, vind ik. Maar als je nu mijn persoonlijke mening daar echt rond vraagt, dan denk ik dat het elke dag een beetje Valentijn mag zijn. Hè. En een beetje Valentijn betekent, volgens mij is de essentie van een relatie dat je nieuwsgierig bent naar je partner, dat je geboeid bent door die persoon en dat je die ook de vrijheid geeft om te meanderen. Niet altijd jouw richting te volgen, maar ook iets nieuws te ontdekken. En daar ook geboeid in bent en in meegaat een stukje. Hè. Omdat mensen blijven veranderen doorheen die levensloop. En dat doe je het best door vragen te stellen. Hè. Omdat de meest voorkomende, of een van de meest voorkomende misvattingen in relaties zijn, dat we elkaar door en door kennen. Hè. Dat gebeurt heel vaak. Als ik naar de supermarkt ga, dan kan ik een mandje samenstellen voor mijn vriendin en denken van, dat is nu een keer definitie, mijn vriendin. Hè. En dan komt hij de weken daarna thuis en dan ziet hij daar dingen in die koelkast liggen en hij denkt, maar
wie is die vrouw?
Wat eet die?
Ja, salami. Hè?
Dus wees nieuwsgierig. Ik denk dat dat het belangrijkste is in een relatie, om ook de band te onderhouden. En natuurlijk, dat lukt ook niet elke dag. Dat zegt hier de Wachter ook bijvoorbeeld heel mooi in zijn literatuur. Hè, dat hij beschrijft, een beetje eenvoud is ook al goed.
Het pleidooi van de saaiheid, hè?
Ja, van de gewonigheid, noemt hij dat. Ja. Aan de andere kant heb je dan mijn leermeester, dat is dan de Alfons van Steenwegen, master seksologie van de KU Leuven. En zijn credo was, liefde is een werkwoord.
Ja.
Dus het is een beetje ploeteren soms, een beetje werken. Het is niet altijd fun. Hè? Maar het is wel iets dat we dagelijks een beetje moeten onderhouden om die goede relatie. Dus, mijn mening, elke dag een beetje Valentijn.
Een dagelijks oogcontact, dat is onderzocht en dat zou wonderen doen.
Dat kan zeker wonderen doen, omdat een mentale representatie van uw partner zeer belangrijk is. Hè? Als we dus iemand in de ogen kijken, we doen dat langdurig, dan helpt dat ons om ook een intiemere band met onze partner te ontwikkelen. Nu, er zijn ook andere manieren. Hè? Dat hoeft niet enkel via oogcontact. Als je dat via oogcontact wil doen, doe misschien met Valentijn een keer een eerste sessie en kijk een keer een minuut in elkaars ogen. En
zonder iets te zeggen.
Zonder iets te zeggen, ja. En hou dat een maandje aan. Zo creëer je ook een nieuwe gewoonte.
Ja.
En dat kan helpen inderdaad om die band eniger te krijgen.
Dat lijkt me vrij awkward in het begin. Kan
dat? Dat is awkward. Ik weet niet of dat ook altijd de beste manier is, maar het is wel iets wat werkt. Wat ook werkt is de dagelijkse knuffel, de dagelijkse kus. Niet vanuit gewoonte, maar uit een nabijheid dat je wilt tonen, een innigheid dat je wilt hebben met je partner, is zeer helpend en geeft eigenlijk ook heel veel lijm in de relatie.
Ja. Is het daarom dat ik ga eten zondagavond?
Goeie keuze.
Dank u. We gaan tegenover elkaar zitten, waardoor je automatisch dat oogcontact hebt.
Ja, klopt.
Dus op restaurant gaan zorgt al voor oogcontact, want als we 's avonds in de zetel zitten, eten we dikwijls richting tv. En dan is dat oogcontact er niet.
Nee. Dus dat helpt zeker. Misschien ook je gsm aan de kant leggen kopen dan, zou ik zeggen. Dat helpt ook. Nu, er zijn ook mensen die dat eigenlijk lastig vinden. Hè? Oogcontact of tegenover elkaar zitten. Die er veel meer bij gebaat zijn om net naast elkaar te zitten op restaurant. Doe maar. Er is niemand die zegt dat je altijd over elkaar moet zitten. Er zijn ook veel mensen die zeggen, restaurant, ik kan daar geen goed gesprek hebben. Laat mij gewoon wandelen met mijn partner. Doe vooral wat je zelf goed voelt, maar zeg dat ook aan je partner. In welke omstandigheden je tot een goed gesprek kan komen.
En ik lees ook nog dat het heel krachtig is, dat het heel goed doet als koppel om een eigen taal te ontwikkelen.
Oh,
dat
vind
ik interessant.
Ik vind dat een van de fijnste dingen aan een relatie, het ontwikkelen van je eigen taal.
Hoe bedoel je dat precies? Verschillende gewoon dat al?
Bijvoorbeeld, of hoe dat je ook je vriendin noemt, of vriend, of whatever het noemt. Een eigen taal heeft een eigen betekeniswereld. Ik denk dat elk goed koppel zijn eigen dialect ontwikkelt.
Echt waar?
Ja, absoluut. En dat is heel interessant ook om bijvoorbeeld in relatietherapie te gaan bevragen van wat zijn nu woorden die echt van jullie zijn. Welke woorden zijn van jullie en niet van iemand anders?
Wat is een woord dat jij, of wil je dat niet delen op de nationale radio?
Dat is altijd, maar bijvoorbeeld als we gaan slapen, zeg ik altijd, maar dat is stom, dat is van die
stomme. Je begint te blozen, Wim.
Hoe zeggen wij dat nu weer? slaap wel, snottebel. En dan zeg je mij liefkriets van slaap wel, lieve bel. Allee, het zijn altijd zo heel stomme dingetjes.
Er wordt gerijmd ten huize Slabbink, vlak voor het slapen.
Slabbink van Hoven.
Slabbink van Hoven. Bobby Hans Schoepen heeft een heel leuk liedje over de liefde. Melodie d'amour. Goedemiddag.
Melodie d'amour, breng dat lied naar mijn meisje. Vogeltje tweet tweet, doe vergeet het niet. Melodie d'amour, wat een enig mooi wijsje. Vogeltje tweet tweet, zing mijn liefdeslied. O, geef haar eens een wenk, dat ik aan haar denk. Zeg haar dat ik wacht en zo naar haar tracht. Breng ons weer bij elkaar, ik verlang naar haar. Och, vlieg toch vliegens vlug, kom met goed nieuws terug. Maak mijn hart o zo blij en breng haar weer bij mij, melodie d'amour. Breng dat lied naar mijn meisje, vogeltje tweet tweet, doe vergeet het niet. Melodie d'amour, wat een enig mooi wijsje, vogeltje tweet tweet, zing mijn liefdeslied. Melodie d'amour, breng dat lied naar mijn meisje. Vogeltje tweet tweet, doe vergeet het niet. Melodie d'amour, wat een enig mooi wijsje. Vogeltje tweet tweet, zing mijn liefdeslied.
Dank u wel, Bobby Hans Schoepen, met Melodie d'amour. En weet ik veel over Valentijn, maar laat ons dat vooral opentrekken ook naar relaties en verliefdheid met Wim Slabbink, seksuoloog en relatietherapeut. Want maandag is het natuurlijk, 14 februari, is het Valentijn. Beste Wim, elke relatie, of toch, nee, ik mag niet veralgemenen, maar toch heel veel relaties beginnen met een verpletterende verliefdheid. Mm-hmm. Kunnen we daar eens op focussen? Verliefdheid. Want daar begint het dikwijls. Wat is dat? Hoe ontstaat dat? Wat is daar de chemie achter?
Verliefdheid is iets dat ontstaat uit aantrekking, uit lust. Dus je kunt iets aantrekkelijk vinden of fijn aan iemand en dat kan uiteindelijk gaan resulteren in een verliefdheid. Maar dan kan je natuurlijk vragen, maar wat is dat dan juist, die verliefdheid? Ja. Wat gebeurt er dan eigenlijk bij ons? Wel, er is iemand die dat onderzocht heeft. Helen Fisher is een neurobiologe, ook antropologe, en ze heeft mensen die in de verliefdheid zitten onder de MRI-scanner gelegd. En dat is eigenlijk een scanner die in het brein kan gaan kijken welke hersendelen actief zijn.
Oké. En je kan zien dat iemand verliefd is.
Je ziet dus een heel duidelijk verschil tussen iemand die verliefd is en iemand die niet verliefd is. Ja, absoluut.
Is dat hetzelfde als gelukkig en ongelukkig of niet?
Het is nog veel duidelijker. Verliefdheid is enorm overweldigend in het brein. We zien bijvoorbeeld dat verliefde personen, dat het reptielenbrein, dus het oude autonome breintje, het oudste deel eigenlijk van ons brein, dat gigantisch actief wordt. En dat is eigenlijk een deel van het brein dat instaat voor focus, voor hunkering, voor motivatie. Ja. En die gaan eigenlijk volledig on fire gaan. Hè? En die gaan heel veel gelukshormonen gaan projecteren op de partner waarop dat je lustgevoelens hebt.
Dus verliefdheid is effectief een soort ecstasypil dat iets triggert in je hoofd waardoor je euforisch wordt.
Meer een cocaïnepil.
Cocaïne?
Omdat cocaïne gaat specifiek leiden tot de release van dopamine. Mm-hmm. Dus dat is een beetje het drugshormoon of het beloningshormoon in ons brein. En anderzijds ook adrenaline gaan stimuleren. En adrenaline zorgt er dan voor dat ons hart in onze keel zit bijvoorbeeld, dat we hyper staan. En Het grote verschil met cocaïne dan en verliefdheid is dat de verliefdheid nog veel feller is dan cocaïne. Dus op het moment dat je cocaïne snuift, gebruikt, zit dat in je brein en gaat dat afvuren. Een keer dat dat uitwerkt, verdwijnt dat, dat effect. Bij verliefdheid blijft dat maar vuren.
Ja.
Dus het is een drugsfeestje dat eigenlijk niet stopt.
Ik heb dat ooit in het huis bij Erik Koens, lang geleden in het eerste seizoen was ik daar te gast. En ik heb toen de quote gegeven, ik vind verliefd zijn niet leuk. Dat was in mijn vrijgezelle periode. Ja. En toen vond ik dat ook echt niet leuk.
Dat heel goed. Dat is,
dat is zo'n overweldigend gevoel. Ja. Ik zou mijn job opgegeven hebben. Snap je? Je bent irrationeel bezig. Maar dat klopt, dat is puur chemie dan.
Ja, dat is zo bedwelmend, die verliefdheid, dat je niet meer in staat bent om te werken, je vriendschap te onderhouden. Mochten wij allemaal permanent verliefd zijn, dan sterven wij allemaal over 4 jaar, denk ik. ik denk dat iedereen die dat gekend heeft, verhalen weet waar dat ze nachten hebben doorgestoken, misschien de auto genomen hebben om 24 uur te gaan rijden, om daar nog 6 keer te gaan vrijen, bij wijze van spreken.
Ja.
Dus het brein wordt eigenlijk volledig irrationeel. En ook alle delen in je brein die met beoordeling te maken hebben, gaan enkel de positieve beoordelingen mogelijk maken.
Dus niet liefde maakt blind, maar verliefdheid maakt blind.
Klopt, ja. Het is de verliefdheid die blind maakt, niet de liefde. Ja.
En ik leer ook dat het niet liefde op het eerste gezicht is, maar lust op het eerste gezicht.
Ja, dat klopt ook. Dat is een grote misvatting. En dat is natuurlijk iets dat een beetje love at first sight, dat is een beetje die Disneyficatie zo van de romantiek. Maar eigenlijk komt het erop neer dat we inderdaad eerst en vooral aantrekking voelen naar iemand, dus lust. En als we dan die lust gaan inzetten als strategie om contact aan te gaan, om iemand beter te gaan te kennen, kan dat resulteren in verliefdheid. Dus je hebt eerst lust, dan kan een verliefdheid ontstaan, of niet, kan ook niet ontstaan. En daarna komt dan de liefde.
Terwijl, er zijn ook best wel wat koppels die zeggen, ja, eigenlijk zijn wij nooit verliefd geweest op elkaar, en toch zijn wij een zeer sterk koppel. Dus het ene is niet altijd het gevolg van het andere.
Dat merk ik ook in mijn praktijk, en daar ligt ook nog een taboe op.
Hoezo?
Ja, dat mensen die verliefdheid niet hebben gehad, ergens veronderstellen dat betekent dat ze niet in de goede relatie zitten, of dat andere mensen denken dat, ja, als je dat niet kent, dan is dat toch niet goed. Terwijl als je dan gaat kijken naar... Er is bijvoorbeeld onderzoek geweest bij Indische koppels. Hè. En Indische koppels, daar is er meer... gebeurt meer dat mensen gearrangeerd samenkomen.
Ja.
En blijkt uit dat onderzoek dat als je kijkt naar het geluksniveau van die koppels, hè, dat die na 2 à 5 jaar hè, op het niveau komen van de koppels die getrouwd zijn uit romantische overwegingen.
Och.
Ja. En als je wat langer gaat kijken, dan blijven aan die gearrangeerde koppels zelf een hoger geluksniveau halen dan de romantische koppels. Dus de aanname dat verliefdheid noodzakelijk is voor een goede relatie, kunnen we gewoon het vuilpak in gooien. Verliefdheid gaat over lust, aantrekking, maar het gaat niet over de liefde.
Is dit een pleidooi voor gearrangeerde huwelijken?
Ik ben natuurlijk member of blind getrouwd, dus ik zit in dat proces. Ik denk wel dat we ook wel wat rationeler naar de liefde mogen kijken. En zeker als het gaat over liefde en niet over verliefdheid, is wel rationaliteit wel belangrijk. Er is bijvoorbeeld die mythe dat we denken dat er ergens een ware rondloopt. Ten eerste, er zijn meerdere prinsen of prinsessen op het witte paard.
Kan je daar een getal op kloppen?
Nee. Hoe meer dat je er leert kennen, hoe meer dat er kunnen zijn. Want de essentie van, denk ik, van goede relatie onderhouden, is dat je goede relationele skills hebt om die relaties te navigeren. Je kunt met verschillende persoonlijkheden, verschillende mensen, een goede relatie uitbouwen. Maar daar is wel belangrijk dat je weet wat dan van belang is en hoe je dingen aanpakt. Dat je niet van elk klein dingske een punt maakt. Hè. Dat je niet constant loopt te klagen, dat je misschien nadenkt in complimenten in plaats van verwijten. Dat zijn dingen die helpen en relaties vooruitstuwen.
Even terug naar die verliefdheid. Dus je hebt die dopamine en die adrenaline rush. Hoe lang gaat die mee?
Hoe lang denk je?
Ik heb al beide ervaringen gehad. Al heel kortstondige, heel heftige verliefdheden, maar ook wel de relatie waar ik nu in zit, kan ik nog wel eens een opstoot hebben van echt groot verlangen en die kriebels, die verliefdheid. En we zijn nu 2,5 jaar samen. Dus ik kan daar moeilijk voor mezelf een duidelijke lijn in trekken.
Ik denk dat je een beetje aan het uitbollen bent uit die verliefdheid.
Ik hoop dat ze niet luistert.
Dat is ook niet erg. Hè. Dat is mooi, maar je zit in transitiefase, denk ik. Het duurt, als je dan opnieuw in dat onderzoek van Fischer blijkt, dat dat inderdaad kort kan zijn, maar dat het tot 24 maanden ongeveer vaak duurt. Kan duren.
Dus wij zijn dan al over tijd.
Ja, maar dat is niet erg. Ervan, zou ik zeggen.
Dus het is wetenschappelijk bewezen dat die verliefdheid, dat chemisch proces in je hoofd, na 24 maanden uitgewerkt is. Die lijn kook is weg.
Ja, die dopamines kunnen niet blijven komen. Hè. Ondertussen haal je heel veel plezier en genot misschien uit andere dingen van je relatie. Niet enkel uit die lustgevoelens, maar ook uit andere aspecten.
Wel, dat was mijn vraag. Wil dat zeggen dat de lust dan ook automatisch verdwijnt?
Dat is wel een feit. Nu, het is moeilijk als het gaat over relaties, seksualiteit, om in feiten te spreken, omdat we daar niet alles over weten. Maar als ik zie in mijn praktijk, uit wat ik geleerd heb, het is zo, denk ik, dat in romantische relaties het verlangen sowieso vermindert als de relatie langer wordt. Dat hoeft geen probleem te zijn, maar het is wel een feit. Hè. Dus blijven spontaan verlangen naar elkaar, dat gaat niet. Hè. Die verliefdheid heeft ook een doel. Hè. Het zorgt ervoor dat we heel veel seksuele contacten hebben, waardoor we natuurlijk makkelijker een kind op de wereld brengen. Dat is een beetje het evolutionaire patroon dat daarachter schuilt. Maar na de eerste jaren van verliefdheid, ja, dan zijn de kinderen evolutionair gezien normaal gezien gemaakt. Dus daalt dat verlangen, omdat je moet beginnen onderhouden en niet constant vrij, natuurlijk.
Ja, want als ik dan denk, 24 maanden, na 2 jaar, maar eigenlijk 3 jaar, is een kind stilaan in staat om niet alleen 100% af te hangen van de volwassenen. Mm. Hangt dat een beetje samen? Mm-hmm. Heeft de natuur dat zo bekeken? Of ja, is dat een link te ver?
Nee, dat klopt ook zo. En het blijkt ook bijvoorbeeld als bijvoorbeeld de borstvoeding gestopt wordt, dan gaan de andere hormonen het weer wat overnemen, waardoor het verlangen bij de vrouw ook weer wat meer op gang komt, bijvoorbeeld. Dus die dingen zijn inderdaad allemaal een beetje ingebouwd in ons. Hè. Men spreekt soms ook over de 4-year itch of de 7-year itch. Hè. En dan zie je ook dat je dus na die verliefdheid, dan kom je... Als je uit die verliefdheid komt, kom je eigenlijk in de realiteit meer terecht. Hè. Je ziet ook de mindere kantjes van je lief, van je partner. En dan is het ook de kunst om die te aanvaarden en ook te zien, ja, we zijn allemaal mensen, hè. We doen ook maar iets, hè. We proberen ook maar.
Absoluut, we zijn allemaal sukkelaars. Hè.
Dat is zo. En, ja. Liefde is een beetje samen sukkelen soms. En dat is ook het mooie van dan de liefde. Dat we het gewoon samen blijven proberen.
Weet je waar ook heel veel mooie arias voor zijn geschreven? In opera.
Absoluut.
Dit bijvoorbeeld. De man staat voor het vuur, peloton.
Oeh.
Ja, dit is heftig hoor. En denkt aan zijn grote liefde. Uit de opera Tosca van Puccini. Dit is Pavarotti.
Sfiorava l'arena
beetje Puccini in weet ik veel, want het gaat over de liefde vandaag. Maandag Valentijn en ik zit hier in de studio met Wim Slabbink, seksoloog en relatietherapeut.
Ik was hopeloos verliefd op een meisje bij ons uit de klas. Ik vond dat meisje zo mooi dat ik haar niet durfde aan te kijken. Dus ik weet niet eens zeker of ze wel mooi was. Dat doet de liefde. Ze laat zich niet temmen en ze laat zich niet vangen. Toch zit het in de mens dat wel te proberen. Zo eindigt bijna elke romantische film en elk romantisch sprookje als het enigszins kan met een huwelijk. Ik persoonlijk hou meer van een happy end. Ook ik zelf heb geprobeerd de liefde te vangen in een huwelijk, want wees eerlijk, waar is een man zonder vrouw? Een gelukkig hoopje mens. Maar overwaardeer het huwelijk niet. He? Uiteindelijk is het huwelijk ook niet meer dan één groot, ingewikkeld bedacht spel, bedoeld om de geslachtsdelen een beetje christelijk onder elkaar te verdelen. Maar laten we eerlijk zijn, voor veel mensen is een huwelijk nog helemaal niet zo verkeerd. He? Sommigen hebben nu eenmaal begeleid wonen nodig.
Herman Vinkers, altijd goed. Weet ik veel dus over Valentijn, over de verliefdheid, hebben we net gepraat. Dat een chemisch proces is, vergelijkbaar zelfs met cocaïne. En nog veel straffer dan die ene lijn. Laat ons nu eens over dan, ja, de liefde. Wat er, maar, nee, dat is niet mooi gezegd, wat er overblijft na verliefdheid. Maar dat is negatief.
Ik denk
wat
dat
er komt in de plaats van zoiets?
Transformeert.
Transformeert.
Zoals dat je een pop hebt en een vlinder, is het iets anders, denk ik.
Mooie metafoor.
Dank u.
Ja.
En het is ook belangrijk dat we ook met die bril naar de liefde kijken en niet met de verliefde bril naar de liefde kijken. Verliefdheid zorgt ervoor dat de partner ons gelukkig maakt, omdat die onze drug is. In de liefde ben je veel meer zelf aan zet. Omdat die vanzelfsprekendheid, dat bij je partner zijn, dat helpt om een gelukkig mens te zijn, dat valt weg. Het effect van het terugeffect is verdwenen. Hè. De afkik is voorbij. En nu moet je een andere manier vinden om op een goede manier samen te zijn. En die transitieperiode is vaak moeilijk. Is ook vaak een periode waar seksuele zorgen kunnen gaan spelen. Omdat het verlangen daalt.
Het gebeurt geen drie keer per dag meer?
Nee, nee.
Wat is het gemiddelde eigenlijk in België?
Dat is, ja, het probleem met seksonderzoek, wil ik erbij zijn gekomen, dat is dat mensen over niks meer liegen dan over seks. Dus ja. Dat is heel moeilijk te onderzoeken. Er zijn onlangs in Nederland nieuwe cijfers bekend geraakt en daar kwam men uit op ongeveer één keer in de twee weken. Ja.
Dat lijkt weinig.
In onze perceptie lijkt dat weinig.
Want ik dacht altijd twee keer per week. Dat werd zo toch wat gezegd. Nee.
Maar dat gaat ook over alle leeftijden heen. Mm-hmm. Ik denk vooral, een cijfer zegt niks. Een cijfer kan je ook geen geluk lezen. Het gaat erover wat voor jou en jouw partner en voor jullie beiden als koppel als goed aanvoelt.
Ja, maar ga je als seksuoloog aanraden om toch die fysieke intimiteit te blijven opzoeken? Omdat dat toch... Ik merk dat zelf ook, als de daad is gebeurd, ja. Om het even gewoon heel droog te zeggen, mm-hmm. Je groeit wel naar elkaar
zeker,
toe.
Ja.
Dat zorgt wel voor wat hormonale intimiteit.
Dat is ook zo.
En geestelijke verwantschap.
Seks zorgt ervoor dat er hormonen vrijkomen die ons binden aan elkaar. Het is een beetje de lijm van relaties. Hè?
Toch, ja.
Heel vaak hoor ik van koppels die geen seksleven meer hebben, of weinig seks hebben, of te weinig dan, hè, in hun termen, dat zij... heel veel kleine discussiepuntjes hebben. En je ziet wel als mensen seksueel actief zijn of meer seksueel actief worden, ja, dat die navas dan nog staat. Dat is allemaal geen probleem.
Ja.
Dus er wordt veel meer gedoogd, er wordt liefdevoller opnieuw naar elkaar gekeken. En ik denk wel, ja, seksualiteit gaat die hormoontjes die we in de verliefdheid kennen een beetje weer naar boven brengen. Hè? En maakt dat we dus ook weer onze partner wat meer kunnen appreciëren, dat we meer kunnen hebben.
Hè? Dus het is wel een korte boost voor de relatie.
Het is een boost, maar het is niet noodzakelijk.
Niet noodzakelijk.
Er zijn koppels die sekslos zijn, die perfect gelukkig door het leven gaan. Als dat hun keuze is om geen seks meer te hebben. Er zijn mensen die pijn hebben bij seks bijvoorbeeld, of die waar het gewoon niet mee gaat. Hè. Intimiteit is natuurlijk een veel grotere bubbel waarin die seksualiteit voor een groot deel vervat zit. Waar ook heel veel lichamelijk genot te rapen is. Hè.
Ja, dat las ik. Dat liefde ook een beetje het knuffelhormoon is.
Ja.
Verliefdheid is seks, is die lust.
Verliefdheid is meer dat knuffelhormoon, die,
oxytocine.
Oxytocine.
Ja, klopt. Nu, het is natuurlijk niet zo scherp te stellen, maar we zien wel inderdaad dat, dat die hechting veel belangrijker wordt in die liefdesfase. Hè. Het verhaal dat je samen opbouwt. En daar komt die taal ook opnieuw. Hè. Het opbouwen van die wij-taal. Hè. Wat wij samen doen, wat wij betekenen. En een goede manier, denk ik, om naar je relatie te kijken, is na te denken van, in welke mate spreken wij over ons als identiteit? Hè. Of gaat het steeds over jij en ik. Hè.
Mm-hmm.
Is trouwens ook een heel fijne manier, of een goede manier om discussies te ontmijnen, of ruzies te ontmijnen, om meer in wij-termen te gaan spreken, of in ik-termen, in plaats van jij doet alles verkeerd, hè. Het meer naar jezelf te gaan brengen.
Ja. Ik heb geleerd, we hebben dat ook wel eens bezocht, Sarah en ik, een, iemand om over de relatie te praten, of om te zien hoe kunnen we beter met elkaar communiceren. Nee? En ik heb geleerd, nooit de woorden zij zegt altijd of zij doet altijd en nooit. Ja. Zo die grote woorden van... Ja. Om dat te vermijden.
Mm-hmm. Nee, dat klopt. Alleen mensen zijn... We gaan altijd generaliseren. Hè. Dat
ja, voilà. Ja. Zeker in ruzies. Het is nooit goed. Hè. Dat zeg je. Oh, het is nooit goed.
Absoluut, ja. Nu, in ruzies sowieso, dan is het al te laat. Hè. Als we in ruzie zitten, dan zitten we eigenlijk in stressmodus en dan kunnen we niet meer luisteren. Dus gaan we enkel maar dingen terugwerpen. Hè. Mm-hmm. Dus dan zit het er al aan voorbij. Nee, maar absoluut. Een heel nuttige daarin is misschien het om te draaien. Hè. Kijk naar de uitzonderingen. Wanneer, als je vindt dat je partner nooit iets doet, wanneer doet hij het dan net wel? Hè. En hoe geef je dat terug om ervoor te zorgen dat hij dat fijn vindt? Hè.
Mm-hmm. Je hebt daarnet iets gezegd wat ik wel interessant vond aan het begin van dit stukje. Na de verliefdheid moet je eigenlijk het geluk bij jezelf gaan zoeken en niet bij de ander. Mm-hmm. Want bij verliefdheid, inderdaad, maakt de ander jou gelukkig.
Ja.
Omdat je blij bent om die te leren kennen en omdat de lust daar is. Maar in de liefdesfase moet je eigenlijk het geluk bij jezelf gaan zoeken. Dat zei je daarnet toch, hè?
Klopt. En dat betekent ook niet enkel in de relatie, maar ook buiten de relatie. Een goede relatie is, denk ik, allee, dat is niet altijd zo, maar heel vaak wel een relatie waar je ook een vorm van vrijheid hebt om ook opnieuw jezelf opnieuw weer te gaan ontdekken. Je komt dus uit die symbiose van de verliefdheid waar je alles samen doet, of heel veel samen doet, bij elkaar wil zijn. En in de liefde ga je opnieuw een beetje meer op jezelf komen. Hè. Dus het opnieuw opnemen van misschien de vriendschappen die toch een beetje verwaterd geweest zijn. Je eigen hobby's opnieuw gaan uitbouwen, dat is heel belangrijk.
Mm-hmm.
Ook omdat wij als... Het is belangrijk als mens dat je ook blijft evolueren. Dat je niet... hetzelfde blijft, of hetzelfde, allee, dat je voelt waar je interesse naartoe gaat. En als partner is het heel belangrijk om daarin te gaan ondersteunen, faciliteren van die groei. Hè. Mocht mijn vriendin nu opeens willen gaan potten bakken, zou kunnen zijn, allee, kom, we hadden er toch niet meer aan beginnen. Ja. Het is al veel te laat. Allee, wat hadden we dan nu mee bereikt? Nee, dat ze maar doet, absoluut. En dat ze er veel plezier en genot uithaalt. En
dat ook al voor... zorgt dat voor minder vrije momenten samen? Die zaterdag die dan aan de pottenbakkerij opgaat en niet aan jou?
Als je daar een gelukkiger mens van wordt, dan zal dat ons misschien wel helpen om net wel samen te blijven.
Mm-hmm.
Ik denk dat een relatie altijd baat heeft om kansen te hebben, om kansen te grijpen. Dus allee, zelf ook dingen, zelf te kunnen groeien, als koppel te kunnen groeien. Probeer niet te veel te denken in beperkingen. Mijn partner mag dit niet, want... Hè, of ik hou niet van dat van mijn partner, want... Laat die een mens maar doen. Er zijn andere dingen die wel misschien wel fijn zijn om samen te doen. Focus daar dan op.
Valentijn wordt het feest van de romantiek genoemd, maar eigenlijk liefde / relaties is niet romantisch. Dat is eigenlijk een soort afspraak dat je met elkaar hebt. En romantiek fietst daar wel eens rond en door.
Mm-hmm.
Maar de relatie op zich is eigenlijk echt een verstandshouding met elkaar. Hè?
Klopt. En daarin hebben de gearrangeerde koppels dan natuurlijk een streepje voor. Omdat
ja, tuurlijk.
Samenkomen uit... Allee, zij weten vanaf dag één... Ja, dat zal hier wel werken worden. Hè. Oei, die mens zit zo aan elkaar en die draagt zo'n kleren. Goed, hoe hou je daarmee in slag?
Ben je aan het ventileren nu over... Nee.
Ja, pas op, dat zijn soms frustraties in blind getrouwd, absoluut. Hè. Je hebt altijd een ideaal beeld van je partner en dan komt bij blind getrouwd... Ja, uw ega of uw echtgenoot voor u te staan en dan... Ja, ik had die toch wat groter gewild of dit of dat... Dat zijn soms moeilijke processen om dat ideaal opnieuw af te zetten.
Ta mère t'a donné comme prénom Salade de fruits. Oh, quel joli nom. au nom de tes ancêtres havaïens, il faut reconnaître que tu le portes bien. Salade de fruits, jolie, 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 tu plais à mon père, tu plais à ma mère. Salade de fruits, jolie, 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 un jour ou l'autre, il faudra bien qu'on nous marie. Pendu dans ma paillote au bord de l'eau, y a des ananas, y a des noix de coco. J'en ai déjà goûté, je n'en veux plus, le fruit de ta bouche serait le bienvenu. Salade de fruits, jolie, 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 tu plais à mon père, tu plais à ma mère. Salade de fruits, jolie, 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 un jour ou l'autre, il faudra bien qu'on nous marie. Je plongerai tout nu dans l'océan pour te ramener des poissons d'argent avec des coquillages lumineux. Oui, mais en échange, tu sais ce que je veux. Salade de fruits, jolie, 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 tu plais à mon père, tu plais à ma mère. Salade de fruits, jolie, 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 un jour ou l'autre, il faudra bien qu'on nous marie.
Salade de fruits en weet ik veel over de liefde, schuine streep Valentijn van Bourville. Op de Antwerpse ring richting Gent is het 10 minuten vertragen tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. In de staart van de file staat een defect voertuig op de rechterrijstrook. Richting Nederland vertragen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Bergen. Ook traag naar Antwerpen op de E19 vanaf Sint-Job, op de E313 vanaf Franst, een kwartier extra, en op de E34 vanaf Melselen. Op de E34 van Antwerpen naar Nederland gaat het langzaam tussen het knooppunt Ranst en Oelegem door Werken. Er staat ook een defect voertuig op de E313 van Antwerpen naar Hasselt, op de afrit Geel-Oost.
Ik was getrouwd met een prachtige vrouw, mooi. Alleen naarmate wij langer bij elkaar waren, en dat waren wij een behoorlijke tijd, een straffe periode, raakten we een beetje veel aan elkaar gewend, zou ik maar zeggen. Ook in bed, ik bedoel, we deden het allemaal keurig hoor. Een paar keer per week volgens de Viva-normen, ik bedoel, maak je geen zorgen. We lieten geen gaatje onbenut, ik bedoel, het ging allemaal keurig. Mijn vrouw zei van, roep maar als je klaar bent, weet je, ging allemaal goed. En op een nacht kon ik dat dus ook absoluut niet tegen. En we waren bezig en ik tik het licht en ik zeg tegen mijn vrouw, zeg het dan, zeg het dan. Is er misschien iemand anders? En mijn vrouw zei, nee, niet misschien. Ik ben het huis uitgelopen. Ik heb als een kind door de stad lopen grienen. Ik heb zo met mijn kop lopen beuken tegen lantaarnpalen. Ik heb staan janken in etalage uit, want het ergste was, ik heb mijn vrouw zo goed begrepen. Ik begrijp zo goed dat een liefde op een gegeven moment ophoudt. Dat het niet voor altijd is, dat het niet voor eeuwig kan duren. Ik begrijp het zo goed. Misschien moet er voort op elk huwelijk een datum komen van niet gebruiken na, zie onderkant zak. Weet je, zoiets, ik denk het zo vaak. Ik denk het zo vaak.
Joep van het Hek, misschien wel pijnlijk eerlijk, pijnlijk realistisch ook, want Wim Slabbenk hier in de studio, seksoloog en relatietherapeut, heeft ons al geleerd dat zeker verliefdheid een chemisch proces is, dat liefde werken is, volgens jouw mentor, toch? Laat ons eens kijken naar de toekomst ook. Hoe evolueert de liefde? Want we komen uit, denk ik, een zeer romantische tijd waarin Valentijn ontstaan is. Hè? Maar worden we niet realistischer?
Ik denk dat we een beetje back naar onze roots aan het gaan zijn. Als je gaat kijken in de prehistorie, de oudere tijden, waren we voornamelijk nomadisch, dus we deelden alles. Het vuur, het eten en waarschijnlijk ook elkaar.
Ja.
Dus monogame relaties waren in de minderheid. Ook als je nu gaat kijken naar alle culturen ter wereld, je zet die op een rij, dus 17% monogaam.
17?
Ja, van de culturen, niet van de mensen, hè, van de culturen.
Oké.
En 77% is dan polygaam, dus één man met meerdere vrouwen. En 1% is het omgekeerde, één vrouw met meerdere mannen.
Maar dus als we puur op cultuur gaan kijken, monogamie is een uitzondering.
Is een minderheid.
Een minderheid.
Ja. En dat zie je in de praktijk. Hè. Je ziet heel veel mensen die na die verliefdheid een beetje beginnen te worstelen met dat verlangen onderhouden naar elkaar. Die lust is er niet meer zo.
Is het dit nu?
Is het dit nu inderdaad, moeten we dit nu voor de rest van ons leven aanhouden? En dat is een beetje de uitdaging van een monogamie, denk ik. Ja, je creëert eigenlijk een zeer veilig nest, je bouwt samen iets, je maakt misschien kinderen samen. Dus heel veel zit op die veiligheid terecht. Maar elke mens, of heel veel mensen, hebben toch ook nood aan avontuur, aan prikkels, aan nieuwigheid. En Esther Perel, een zeer bekende relatietherapeut, vat dat heel mooi samen in de quote. Kan je verlangen naar iets wat je al hebt?
Mm-hmm.
En dat is een hele goeie om te beseffen, ja, dat is niet zo evident. Hè? Als je 20 jaar met iemand samen bent, ja, hoe verlang je daar nog naartoe? Dat heb je eigenlijk al. Dus er zijn meer en meer mensen die zich daar vragen bij stellen en die gaan kijken, is een andere relatievorm voor ons dan niet meer geschikt? Nu, onderzoek toont aan dat het vooral belangrijk is om jezelf die vraag te stellen. Hè? Dus bewust om te gaan. Eigenlijk zouden we allemaal moeten zeggen van, Abel, ik ben een bewust monogame mens. Hè? Of ik ben een bewust polyamoreuze mens. Ik maak bewust die keuze. Maar
polyamoreus, meerdere partners, ja. Maar wel met duidelijke afspraken. Anders is het overspel. Hè? Dus polyamorie is puur de afspraak van wij zien andere mensen.
We zien andere mensen, dat kan seksueel of niet seksueel zijn. Ja. Maar elke relatievorm heeft nood aan begrenzing, aan een duidelijk kader, aan een zekere structuur, zodat het ook wel helder is voor iedereen en dat je weet waar je partner ook is.
Mm-hmm. Ja.
Als die weg is.
Maar ik hoorde bij Sophie Lemaire dat er ook wel apps voor bestaan om dat te checken.
Of je?
Of waar je partner is. Deze week ging het over die stalker-apps.
Om die te tracken, zo. Ja. Maar dan denk ik dat we in beperkingen aan het denken zijn in termen van relaties.
Klopt.
En dan zijn we niet op het pad van het vertrouwen bezig. Dat is voor mij een heel belangrijk en altijd om mensen opnieuw in elkaar te doen geloven en het vertrouwen te versterken. En ik denk, ik ben een beetje van dezelfde generatie van meekopen. Wij zijn opgevoed met het idee van, oké, monogamie, dat is the way to go. Hè.
Ja, de christelijke waarden, hè, mm-hmm. het huwelijk. Ja. En mijn ouders zijn gescheiden.
Mm-hmm.
En mijn moeder mag eigenlijk ook niet de communie gaan, omdat zij in zonde leeft. En zo is een hele generaties aan een stuk zijn zo gedrild.
Drama's.
En ik denk dat wij daar zo, wij zijn rond de 40, mm-hmm. dat wij zo de laatste... Misschien toch nog met ergens zo dat idee in ons achterhoofd? Nee? Want de jeugd lijkt mij daar veel vrijer in te denken. Ook biseksualiteit, dat is veel simpeler, blijkbaar, lijkt mij.
We zijn er mee begonnen, dat zeker. Maar waar dat coming-out rond oriëntatie in de jaren 80, 90 een groot taboe was.
Mm-hmm.
Dat de kast was. Hè.
Ja.
Denk ik dat uitkomen voor je relatievorm, als die niet monogaam is, dat nu de kast is. Waar veel mensen in zitten. Welke partner neem je mee naar je kerstfeest?
Als je in een polyamoreuze relatie zit, of relaties.
Heb je daarover op je werk, met je vrienden? Daar ligt nog veel taboe op. Dat zijn we nog niet gewoon. Maar we zouden beter wel doen, want uiteindelijk blijkt uit onderzoek dat andere relatievormen evenveel kans hebben om te slagen. Dat mensen daar even gelukkig kunnen in zijn, als in monogame relaties. Maar dat het vooral belangrijk is dat we keuze maken welke relatievorm bij ons past.
Mm-hmm.
En als je bijvoorbeeld zeer seksueel nieuwsgierig bent, als je houdt van veel prikkels en avontuur, ja, dan is die veilige cocon van een monogame relatie niet echt de beste match.
En dan moet je daarover praten met elkaar. Geen simpel gesprek.
Nee, absoluut niet. Het is zeker geen piece of cake, absoluut niet. Maar ik vind wel dat het ook een teken is van... Het kan ook sterk zijn als mens, als koppel, om daar net wel om te spreken. Omdat je dingen... er is niks zo erg als vreemdgaan, denk ik. In de duik dan met iemand anders seks hebben en het maar verbergen omdat je in een monogame relatie zit. Dat is niet alleen voor de persoon die dat ontdekt, zeer lastig en traumatisch. De persoon die het doet, dat dubbele leven, dat vreet enorm aan mensen. En dan heb ik veel liever dat mensen zeggen van, oké, met ons twee, dat is voor ons gelijk niet genoeg. Laten we het op een andere manier proberen, maar wel in openheid en in vertrouwen.
En wat lees ik ook? We moeten stil aan afronden. We hebben nog een minuutje, beste Wim. De grote meerderheid van de mensen is latent biseksueel.
Ja.
Dat we eigenlijk kunnen shoppen aan beide kanten.
Ja, zonder dat dat hoeft. Biseksueel, dat is natuurlijk een grote term en oriëntatie kan dat nu niet in een minuut samenvatten. Maar wat wel vastgesteld is geweest, dat mannen die zichzelf als zeer homoseksueel beschouwen, als die dan naar lesbische porno kijken, dat er toch nog altijd iets groeit en bloeit. In de
opwinding is.
Ja, dat er nog altijd wel wat opwinding is.
Mm-hmm.
Het is een beetje, in die zin is seks een beetje zoals eten. Hè. Als ik eten ruik, krijg ik ook zin.
En daarmee is de cirkel rond, want voor Valentijn gaan heel veel mensen ofwel gaan eten, ofwel, heb ik geleerd aan het begin van deze uitzending, koken ze voor elkaar, ja, om dan naast elkaar in de zetel, terwijl ze tv kijken, dat eten op te eten. We moeten jammer genoeg afronden, wat zeer spijtig is. Beste Wim, mag ik je danken voor dit fijn uur.
Heel graag gedaan.
En beste mensen, of je nu een partner hebt of niet, vier dat feest van de liefde desnoods met elkaar of anderen. Tot dan, dag.